90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Terecht en is het beeld dus zwart. En door die chipjes heel snel te laten wisselen van stand.
De wipwaffel heet dat toch?
Te laten wipwaffel inderdaad, om die analogie maar aan te houden.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Stefan Vegelien.
Hoi.
Met Julian Huibrechts.
Hoi.
En met Erik van Ballengooien.
Hallo.
En laatst hadden we op de site een test van 65 inch-televisies die je voor minder dan 1000 euro al kon kopen. Nou, kan je verklappen, je kan ze voor minder nog wel kopen, of je dat moet doen is een tweede. Maar je kan in ieder geval voor heel weinig geld best wel heel groot beeld in uithalen. Maar ook laatst hadden we test van projectoren, voor als je voor misschien nog minder geld, of misschien wel iets meer geld, nog veel groter beeld wil. Erik heeft de laatste tijd een heleboel getest van allerlei verschillende vormen en maten en typen en prijsklassen. Dus daar gaan we zo meteen wat dieper induiken, de do's en don'ts en wat je moet weten over zelf thuis, misschien wel een soort mini bioscoopje bouwen. Maar voor we dat gaan doen, hebben we natuurlijk de highlights. Nou, Erik, begin ik gewoon meteen maar bij jou.
Ja, mijn highlight is eigenlijk een beetje een frustratiedingetje van mij. Het zit namelijk zo, zoals jullie wellicht weten, vind ik smartwatches erg leuk. Dat schrijf ik ook over voor tweakers.
En, is dat zo? Is dat de reden dat je er soms 4 tegelijk om je pols hebt?
Ik probeer het tot 2 te beperken. Maar althans, 1 per pols, dus 2 in totaal.
Nee, dan om je enkels toch?
Dat zou ook nog kunnen, maar zover ga ik dan nog net weer niet. Maar we weten natuurlijk dat de nieuwe versie van Wear OS zit er aan te komen. Google heeft dat een tijdje geleden geteased. Samsung heeft daar op MBC, op de virtuele versie, daarvan ook weer wat over geteased. Omdat Samsung gaat natuurlijk over naar Wear OS. Het heeft er ook alle schijn van dat bij het Samsung Unpacked event, wat er begin augustus aan zit te komen, dat er daadwerkelijk 1 of 2 nieuwe Galaxy Watches geïntroduceerd gaan worden. Die dan dus als eerste op dat nieuwe Wear OS draaien.
Maar zijn die ook, zoals traditie tegenwoordig, helemaal kapot gelekt?
Ja, kapot gelekt. Netflix? Dat en de Samsung Korea had van de week ook weer een filmpje op YouTube waarbij je iemand dus daadwerkelijk een nieuw horloge zag dragen wat niet leek op de vorige Galaxy Watches, dus waar je ook wat conclusies uit kon trekken. Alleen we weten echt nog verrekte weinig van heel dat nieuwe Wear OS. En ik heb via allerlei kanten wel geprobeerd om naar achter te komen. Van, bijvoorbeeld welke socks worden ondersteund. We krijgen horloges die nu op Wear OS draaien, krijgen die een upgrade naar de volgende versie van Wear OS. Het is echt bij iedereen is het een grote krekelshow op het moment dat je daarnaar vraagt. Niemand wil wat kwijt. En ja, ik ben heel benieuwd waarom dat is. En wat ik zei, het is een beetje een frustratie, want we weten dus dat die dingen eraan komen. Waarom doet iedereen daar zo moeilijk over? Kom op met die informatie, zou ik zeggen.
Maar jij zegt, want we weten dat Samsung overgaat op Wear OS.
Ja.
Is dat zo? Of gaat Wear OS over op Tizen?
Nou ja, dat is ook een goede vraag. Ik bedoel, officieel is het natuurlijk een samenwerking met het beste van beide platforms.
Maar dat vond ik ergens al, sorry dat je onderbreken, want ik was bij toen die Google I.O. stream zat te kijken, zei ze, ja, we hebben dan, heb je Tizen en heb je Wear OS. En dan gaan we best of both worlds. Alsof je gewoon 2 besturingssystemen heel simpel in elkaar vlecht of zo.
Ja, dat is natuurlijk onmogelijk.
Ja, dus ergens is de technische basis 1 van de 2. En misschien dat ze iets kunnen doen met development tools of SDK's of een soort layer die er bovenop ligt. Maar je moet ergens uitgaan van of het is gebaseerd op Tizen met een Wear OS-achtige interface. Of het is low-level gebaseerd op Wear OS en je gooit er misschien wat UI-elementen van Samsung horloges in.
Nou ja, dat soort vragen. Daarop krijg je dus gewoon geen antwoord voorlopig. En ik heb met verschillende bedrijven geprobeerd. Want we weten onder andere ook dat Fitbit, onderdeel van Google natuurlijk, die komt met de nieuwe serie horloges. Daar had in eerste instantie een interview mee gepland staan met iemand van de development afdeling. Hele reis vragen ingestuurd. Uiteraard allemaal over wat ze willen gaan doen met Wear OS. Maar ja, daar mocht het echt niet over gaan. En dat merk ik echt bij alle partijen. En ook Samsung wil bijvoorbeeld niet bevestigen dat ze met een nieuwe horloge komen. Terwijl iedereen weet het natuurlijk. Ik vind het een beetje... Het frustreert mij mijn nieuwsgierigheid dat er zo weinig technische informatie over naar buiten komt vooralsnog.
Maar wat gebaseerd op wat we dan wel weten, misschien wel de track record van Samsung en wat Google dan verteld heeft, wat verwacht je ervan? Kijk, uiteindelijk, als je een iPhone hebt, dan is voor veel mensen is het een no-brainer. Dan halen ze tegenwoordig gewoon als ze een sport of smartwatch willen, halen ze gewoon een Apple Watch. En ik heb het idee dat nu als je dan op het Android-ecosysteem zit, ja, Wear OS was de laatste paar jaar kreeg ik het idee gewoon een beetje, werd een beetje in een hoekje voor, ja, een beetje vergeten.
Ja, was gewoon verweest. Daar komt, dat mag je rustig
precies
zo zeggen.
En dan heb je Garmin die veel doet. En dan heb je Fitbit die natuurlijk dingen doet. Maar ik bedoel, wat is daar ruimte aan die kant? Denk je dat ze hiermee echt stappen kunnen zetten?
Er is zeker ruimte. Want ik denk als je tot nu toe een Android gebruiker was en je wilde een allround smartwatch, dat schreven we ook in onze roundup van een tijdje terug, dan zijn die Galaxy horloges van Samsung, die Galaxy Watch horloges, zijn eigenlijk gewoon het beste. Maar het is ook gewoon nog niet fantastisch. Zeker als je geen Samsung horloge hebt, is de functionaliteit beperkt. Moet je 2 verschillende companion apps installeren op je smartphone. Dat kan allemaal gewoon een stuk beter. En de hoop is wel dat dat nu beter wordt. En wat Samsung ook liet zien van in One UI, die ze dus onlangs op MWC hebben geteased, is onder andere dat die synchronisatie tussen je telefoon en je horloge, dat het een stuk beter gaat. En dan synchronisatie in brede zin. Dus op het moment dat je apps installeert op je telefoon, wordt de companion app op je horloge ook geïnstalleerd. Op het moment dat je een contact blokkeert op je telefoon, is die ook op je horloge geblokkeerd. Allemaal dat soort dingen die eigenlijk heel erg logisch zijn, maar die wel het gebruik van smartwatches een stuk gebruiksvriendelijker maken. Dat zou de nieuwe Wear OS, als het al zo gaat heten, moeten brengen. En het is ook gewoon mooi. In theorie is het in ieder geval heel mooi. Daarom ben ik er ook in potentie enthousiast over. Omdat er nu eindelijk gewoon een flinke hoeveelheid partijen één blok gaan vormen. Om een beetje tegenwicht te bieden tegen Apple Watch. Want als je nu gewoon kijkt naar het marktaandeel van smartwatches. Ja, de Apple Watch is gewoon zo enorm groot. En voor de rest is het allemaal maar een klein beetje gerommel in de marge. Ik bedoel, je zei het al, Garmin is heel sterk op sport. Maar echt allround smartwatch voor Android, dat is gewoon een heel gefragmenteerde markt. Waar dus ook het app-aanbod eigenlijk gewoon heel erg achterblijft. Omdat ja, niemand gaat ontwikkelen voor 5 verschillende platforms die allemaal maar een beperkt bereik hebben.
Verwacht je dat ze ooit op een punt kunnen komen dat een Apple-gebruiker zou twijfelen over een Apple Watch? Je misschien wel zegt, ik neem iets met Wear OS?
Nee, dat denk ik niet. Maar het moet wel op het punt komen dat op het moment dat je een Android-gebruiker bent, dat je graag een Wear OS-horloge wil hebben, omdat er allerlei voordelen aan zitten om dat te hebben. Dat het echt tof is, dat alle apps die je wil hebben, alle functionaliteit die je wil hebben, dat de accuduur klopt, dat soort dingen allemaal goed zijn. En dat je daardoor dus niet tussen 4 ecosystemen hoeft te shoppen, waarbij de een het een heeft en de ander het ander.
Ja, want Wear OS bestaat echt al, of hoe heet het vroeger, Google Wear of Android Wear, dat allemaal namen gehad. Maar bestaat echt alweer een jaartje of 7, zo, gok ik ergens.
Durf ik niet te zeggen, in ieder geval wel lang. Maar ja, wat je al zei, de laatste paar jaar had ik eigenlijk het idee van Google laat het gewoon doodbloeden. Er was eigenlijk geen support meer op.
Het komt bijna de Google Graveyard op.
Ja, en dan nu dus wel een aankondiging dat ze wat nieuwe dingen gaan doen, maar ook met toffe nieuwe partners. Maar ja, nogmaals, mijn frustratie dat we eigenlijk, terwijl het er volgens mij al bijna aan zit te komen, want ik denk dat als Samsung die horloges in begin augustus aankondigt, dat ze dan ook niet heel erg lang daarna daadwerkelijk op de markt zullen komen. Maar dat we qua technische informatie eigenlijk nog altijd behoorlijk in het duister tasten over wat het gaat brengen.
Ja, en dat terwijl gewoon wel, we natuurlijk weten hoe het eruit gaat zien met alle plaatjes, 3D-renders, allemaal prachtig, alles is gelekt natuurlijk. Ja, ik hoop vooral dat ze die draaibare bezel, dat ze die weer terug doen. Dat vind ik echt nog steeds. Ik bedoel, bij Apple zijn ze heel trots op hun crown, hun draaibare knopje. Maar ik vind eigenlijk nog een veel betere vondst is gewoon dat je die hele bezel van dat horloge kan draaien, wat ze in het verleden hebben gedaan. Dus dat is wel een gouden vondst van hun kant. Stefan, ben jij een smartwatch gebruiker?
Nee.
Heb je het ooit overwogen?
Nee.
Dan kan ik ook niet vragen, waarom ben je het niet? Want heb je eigenlijk jezelf nooit afgevraagd of je het zou moeten gebruiken?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, ik heb er helemaal geen behoefte aan. Mijn polsen zijn leeg. Ik hoef niet de hele tijd te weten hoe laat het is.
Daar heb je ook geen smartwatch voor.
Nee, ik heb op mijn telefoon alle mogelijke notificaties uitgezet. Ik wil zo min mogelijk gestoord worden tijdens de dag. Ik ben al druk genoeg in mijn eigen hoofd.
Maar sport jij ook wel eens? Hardlopen, dat soort dingen?
Mijn sporten zijn vooral klimmen in een klimhal of inderdaad wel buiten wandelen. Maar dan hoef ik niet te weten hoeveel stappen ik zet. Dat vind ik niet zo interessant. Okay, ik ben niet zo gevoelig daarvoor.
Duidelijk.
Gaan we niet aan de smartwatch kijken.
Ik heb wel eens een keer zo'n sporthorloge gehad om gewoon de stappen te tellen. Ook voor de stappenchallenge natuurlijk. Dat soort dingen hebben we ook met de redactie gedaan. Ik vind het dan wel even leuk. Maar ik ben het ook zo weer kwijt. Het interesseert me gewoon net niet genoeg dat ik denk, wauw, dat wil ik hebben. Maar ja, zo'n horloge en even snel kijken, dat doe ik nu de hele tijd op mijn telefoon. Dus ik zie wel het voordelen ervan in. Want je gaat wel, denk ik, minder op je telefoon kijken. En dat is ook helemaal niet zo slecht voor de rest van je omgeving natuurlijk.
Nou ja, ik vind het vooral leuk vanwege alles wat hij, en dat daar is Erik natuurlijk ook helemaal fan van, wat ze op gezondheid en sport dan bijhouden. Ja, dan vind ik het leuk om te slaapscoren.
Wat ik nog wel interessant vond, was dat het op een gegeven moment ging over dat je misschien allerlei dingen vroeg kon voorspellen door hartritmes en door temperatuurwisselingen en dergelijke. Dat is nogal vet. En dan voegt het ook nogal wat toe, denk ik.
Ja, dat je gewoon je COVID al terug, dat je het gewoon voelt aankomen omdat je minimum heart rate omhoog gaat en je bloedzuurstofsaturatie omlaag gaat. Hoe handig is dat? Ga je niet naar de kroeg, dan weet je dat je het niet moet doen. Jij hebt er toch wel eentje, joh, iets om je pols of niet?
Ja, ik zit een beetje tussen die twee kanten in eigenlijk. Ik heb een Garmin en ik vind de data vind ik helemaal geweldig. Maar ik heb echt alle smart functies helemaal uitgezet. En alles wat maar iets met notificaties te maken heeft, zet ik uit. En totaal geen behoefte aan. Ik wil het niet weten als ik een WhatsAppje krijg of wat dan ook. Het is best nog wel lastig om dat allemaal uit te zetten. Want als je hem in het begin zinkt, staat er veel van dat soort dingen aan. Maar zo'n ding wat dan trilt om je pols, ik vind dat echt heel erg invasief. Dat vind ik gewoon, je schrikt er gewoon van. Of je bent lekker aan het werk en je wordt opeens gestoord door iets wat trilt aan je pols. Dat vind ik echt heel vervelend. Dus ik heb dat allemaal uitgezet. Maar ik vind zo'n ding om mijn pols en dan allemaal data kunnen uitlezen, dat vind ik helemaal geweldig. Alleen, dus op dat vlak wil ik dat hij heel slim is, maar verder moet hij vooral heel dom zijn.
En doe je er ook wat mee in de zin van, ik vind het helemaal geweldig, en zit je dan gewoon te kijken naar je grafiekje en denk je, oh, pretty. Of heb je ook wel eens iets met die data?
Nou, ik ben aan het hardlopen en ik ben nu bijvoorbeeld aan het trainen voor de halve marathon. En dan heb ik gewoon zo'n Garmin trainingprogramma en dan vertelt hij mij wat ik moet doen. Dus ja, dat heeft allemaal natuurlijk met elkaar te maken. En dan vind ik het wel handig dat ik na mijn training kan ik dan kijken van, hoe was mijn hartslag en was het beter dan de vorige keer of hoe dan ook. Dus ja, ik heb daar zeker wat aan.
Ja, en trouwens van dat trillen zeg je, dat voel je. Dat vind ik een van, het klinkt heel erg knullig voor zo'n duur ding, maar een van de fijnste dingen vind ik gewoon, ik gebruik hem als alarm. Dus als ik ochtends wakker word, hoor ik niet een hoor of muziek of iets. Er begint gewoon iets te trillen aan mijn pols. Ik vind het een super prettige manier van wakker worden.
Ja, daar heb ik een kind voor.
Zeg je?
daar heb ik een kind voor.
Ja, nou dan is een smartwatch weer goedkoop vergeleken met een kind. En veel een stuk minder gedoe om dat dan in je bezit te krijgen. En als je op een ander moment wakker moet worden dan je partner, nou dan heb je er ook minder last van en zo. Het is echt een heel mooi ding. Ja, en Erik hoeft niet te vragen of je smartwatch het leuk vindt en waar hij het voor gebruikt, want die verspreidt het evangelie al jaren. Maar ik ben ook wel benieuwd hoor, Erik. Want ik heb zo'n Garmin en het is het beste tot nu toe voor Android, vind ik, met Android-gebruiker. Maar je wil zo graag dat je er heel erg echt enthousiast over wordt. Als iemand zegt, dit moet je doen, want de integratie is zo goed. Het werkt gewoon helemaal perfect samen, alles wat je zou willen. En ja, dat is het nog niet.
Wat vinden jullie dan van dat soort echt van die super high-end smartwatches zoals Tag Heuer? Die heeft nu zo'n samenwerking met Nintendo. Dan hebben ze een soort van limited edition Super Mario smartwatch van Tag Heuer. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een Tag Heuer Connected, wat ook al gewoon een Wear OS apparaat is. Maar dan in een super premium horloge, waar je normaal ook al veel geld voor zou betalen. Maar nu zijn die dingen €2000 of zo, volgens mij €2000, $2000. Iets in die
maar moet je bij dat soort producten niet echt naar prijs-prestatie verhouding kijken?
Nee, maar dan, want het is natuurlijk gewoon een Wear OS apparaat. Het is niet eens een super goed Wear OS apparaat. Je batterijduur is niet belachelijk goed of zo, maar het is wel een Tag Heuer. Nee. En het zit wel in die premium brand die dat merk natuurlijk.
Volgens mij geef je het antwoord zelf al. Hè? Ik bedoel, het is een ding wat inderdaad op een vorige generatie chipset ook nog draait.
Is dat een no-go voor jullie? Dat dan gewoon een beetje.
Ik denk als je zeg maar de Venn-diagram hebt van mensen die mooie horloges appreciëren, mensen die smartwatch willen, ze misschien een klein beetje overlappen, maar voor mij zijn dat redelijk twee aparte groepen.
Toch zijn die merken die springen echt op die smartwatch-markt.
Ja, zeker.
De vraag is wat het ze kost om zo'n ding te ontwikkelen. En ja, ik snap dat soort producten inderdaad ook niet helemaal. Ik weet ook, bijvoorbeeld Garmin heeft ook echt ontzettend dure horloges in de Mark-serie. Mark met een Q. Dat zijn ook horloges van 1500 tot €2000. Die zijn wel echt speciaal gericht bijvoorbeeld op piloten. En die hebben dan ook luchtvaartkaarten erin. Dus dan kan ik me nog voorstellen, het is een softwarematige keuze dat ze dat alleen in die horloges stoppen. Dat is ook prima aan andere kunnen stoppen. Maar daar valt nog wat voor te zeggen. En hetzelfde ook, ze hebben ook een racecar driver horloge. Ook in diezelfde Mark-serie. Dan heb je er circuits in zitten, waardoor je dus precies rondetijden kan bijhouden. En die als je een circuit oprijdt automatisch weet van, hey, je bent nu op Zandvoort. Nou ja, hartstikke leuk als je veel
geld
hebt.
Dus ben ik mijn rondjes aan het rijden als racecar driver. Dan moet ik mijn overalls moet ik dan opschuiven op mijn pols om mijn horloge vrij te krijgen. Moet ik mijn handschoen wegduwen. En dan moet ik terwijl ik aan het racen ben op mijn horloge kijken wat mijn rondetijd was.
Ja, dat kan. Tenzij je mazepin bent. Je moet gewoon meerdere dingen tegelijk kunnen doen op je stuur en naast je stuur. Ja, dus dat moet goed komen.
Maar 11 augustus toch is Samsung Unpacked.
Ja, ook dat is nog onbekend, hè? Ik bedoel, officieel zeggen ze nog niks. Het zit eraan te komen. Samsung vroeg ons van de week om een quote over het vorige horloge. Nou ja, als ze dat op dit moment vragen, dan weet je dat er een evenement voor de volgende aan zit te komen waarin ze wat quotes willen kunnen laten zien van de pers. Dus het kan niet ver meer weg zijn.
Nou, hopen dat jouw frustratie snel wordt weggenomen. Stefan, wat heb jij meegenomen?
Ja, ik wil het hebben over de AMS X. Ik weet niet of jullie weten wat het is. Dat is natuurlijk het grote internetknooppunt van Nederland. De AMS X die zit in Amsterdam al sinds het begin van het internet ook.
Vandaar AMS.
In 1994 zijn ze begonnen. En die hebben twee nieuwe locaties, namelijk in de buurt van Rotterdam. Dus ze gaan naar een andere stad toe.
Dan wordt het de Roffa X.
Zoiets, ja. In de buurt van Rotterdam en in de buurt van Den Haag komen zij in twee datacenters met een POP. Dat is dus een point of presence. Dus dat is waar hun schakelapparatuur zit, hun netwerkapparatuur en servers waar iedereen op in kan pluggen. Maar dat is best wel uniek. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de AMSX dat zij buiten de regio Amsterdam gaan. En ik sprak net een van de mensen van de AMSX wat nou eigenlijk de reden erachter was. Nou, het is natuurlijk voor die datacenters super interessant. Het is voor de bedrijven daar interessant. Maar wat zij zeggen is eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zien zij gewoon dat er heel veel bedrijven zich in die datacenters vestigen buiten die Amsterdamse regio. En daar willen ze natuurlijk ook gewoon bij zijn. Dus ze kijken naast Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld ook naar Eindhoven en naar Groningen, waar ook veel datacenters zijn en ook steeds meer komen. Maar wat ze ook zeggen is dat die regio Amsterdam heeft de beperkingen. Ook op politiek gebied, maar ook gewoon op uitbreidingsgebied. Dus ze moeten wel een beetje verder kijken dan hun traditionele regio. En het is wel heel erg interessant, want die AMSX, ja, dat is gewoon echt traditioneel gezien altijd zo'n plek dat is begonnen rondom het Science Park van de Universiteit van Amsterdam. Je had daar de NICEF en je had daar Surfnet, SARA. Zeg maar die wetenschappelijke partijen die zijn daarmee begonnen. In de begintijd van het internet was natuurlijk alles was gewoon draaide om de wetenschap, het hele internet. En dat werd steeds groter en groter en toen is het verder in Amsterdam verplaatst. En nu zitten ze in een aantal verschillende datacenters rondom Amsterdam, bij Schiphol en bij Haarlem. Maar nu gaan ze dus voor het eerst daarbuiten. Ik vond het best wel een interessant gegeven.
Maar eigenlijk is de AMS X dus ook niet... Het is niet één ding. Het is niet één huis wat je kan aanwijzen. Één gebouw, één loods of zo. En zeggen, hey, kijk daar. Dat is de AMS X.
Nee, ze zitten in principe gewoon... Ja, de AMS X is waar zij een schakelkast hebben. Of waar zij een switchboard hebben eigenlijk. Dat is waar het om neerkomt. Dus ze hebben gewoon een aantal punten vanaf waar andere partijen verbinding kunnen maken. Want de AMSX is een vereniging van allemaal partijen die gebruik maken van het internet. En zeggen, wij gebruiken die AMSX als het knooppunt waar wij allemaal samenkomen. En op die manier kunnen we met elkaar praten, zeg maar. Op die manier kunnen allerlei verschillende partijen met elkaar communiceren. En heb je dus eigenlijk het internet. Ja, dat gebeurt via datacenters. Dat is waar die bedrijven zitten die daar gebruik van maken, die grote afnemers. Dus daar zitten ze ook om zo goed mogelijke kwaliteit van internet, zo min mogelijk latency, wil je zo dicht mogelijk bij dat knooppunt zitten. En omdat dus die partijen nu verplaatsen en omdat er steeds meer partijen bijkomen ook in andere regionen dan rondom Amsterdam, hebben zij zoiets van, nou, als we naar de toekomst kijken, moeten we gewoon verder kijken dan die gemeentegrenzen of die regiogrenzen van Amsterdam.
Maar je zegt net zelf, hè, je wil dicht op het vuur zitten, je wil lage latency. Gaan ze dan zelf ook de verbinding tussen die locaties regelen? Of liften ze gewoon mee op een bestaand netwerk? Of gaan ze kabels graven en zeggen, oké, als wij in Rotterdam zitten en in Amsterdam, willen wij echt zelf controle boven die pijp ertussen?
Volgens mij ligt er voor een heel groot deel ligt de glasvezelverbinding er al. En daar maken ze ook wel gebruik van. Ik weet niet helemaal 100% of het super feitelijk klopt, maar volgens mij gaan ze niet meer dan alleen maar die serverapparatuur, die netwerkapparatuur in die datacenters. Dat is wat ze doen.
Ja, en wanneer gaan ze dit doen?
Was het, richting het einde van het jaar. Dus ze zijn nu met het opzetten daarvan.
En blijft ze nog steeds AMS X? Want we hebben ook voor mij NL, ja. IX.
Ja, dat is van KPN. Ja, dus okay. Dat is inderdaad het tweede knooppunt van Nederland. En dat is van KPN, dus dat is ook een commerciële partij. En die heeft zijn eigen knooppunten. Er zijn ook allerlei partijen op aangesloten. Maar ja, ze blijven gewoon wel de AMS X. En ik denk dat ook gewoon traditioneel zo blijft. Maar het is wel interessant, want ook de politiek, Rotterdam, Den Haag, die zijn wel heel erg geïnteresseerd in de AMS X. Die hebben echt wel geprobeerd om hun daar naartoe te krijgen. Ze hebben er niet per se voor betaald, maar want de kosten liggen allemaal bij de datacenters zelf en bij de AMS X zelf. Maar het is wel interessant, zij zijn gewoon heel verwelkomend naar die partij. En dat is iets wat op andere plekken in Nederland, vooral ook in de provincie Noord-Holland, ja, er wordt wel steeds meer kritiek geleverd op al die datacenters daar. En of dat
je laatst ook een stuk over gemaakt, toch?
Ja, precies. En of dat wel nodig is. En dat speelt dan natuurlijk ook mee. En het is wel interessant dat dit daar een beetje een reactie op lijkt. En dat dus het Nederlandse datacenterlandschap verandert. Dus in plaats van dat het allemaal op één plek zit, allemaal in Amsterdam, gaat het door heel Nederland heen. En dat is iets wat wel interessant is.
En wat is de reden waarom Rotterdam en Den Haag dit wel graag willen hebben? Weet je dat?
Daar zijn sowieso veel bedrijven die goede verbindingen willen hebben. Er zijn een aantal datacenters die daar zitten en komen. En ze zien daar ook wel dat het belangrijk is voor de wereldwijde handel. En dat die internethandel daar eigenlijk ook bij hoort.
En als simpele eindgebruiker gaan wij hier iets van merken?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Kijk, technisch gezien zou het kunnen dat je iets minder storingen hebt als je in die regio woont. Maar ik denk niet dat je er echt wat van merkt. Want het is allemaal zo opgezet dat je dat eigenlijk niet merkt.
Het is niet dat mijn Ziggo-kabel nu direct hier zo meteen in Rotterdam wordt ingeprikt, want ik woon in Rotterdam en dat ik daardoor veel sneller internet krijg.
Nee.
Ik denk dat sowieso de beperkende factor bij Ziggo is gewoon welk abonnementje je bij jezelf neemt.
Dat ook. En dan, dat ligt nog steeds, de beperking ligt bij Ziggo. Het is vooral interessant voor de partijen die al in die datacenters zitten of die in die regio actief zijn. Want die hebben ineens een punt waarbij ze veel kortere afstand hebben tot de AMS X. Want zij kunnen gewoon inpluggen, als zij al in het datacenter zitten, kunnen zij gewoon inpluggen in het datacentrum en dan hebben ze gelijk een verbinding naar de AMS X. Kijk, de afstanden in Nederland zijn redelijk klein, dus het maakt allemaal niet superveel uit. Dus, qua latency en zo, het is allemaal verwaarloosbaar. Maar het is toch wel heel erg interessant voor een aantal partijen, zoals financiële partijen of ik kan me zo voorstellen dat havenpartijen er ook wel op zitten te wachten. Dat deze hele belangrijke partijen nu ineens naar hun ROFA komen.
Dus voor de echte latency fetishist.
ja, dat is wel ook, dat is wel interessant. Want in een van die datacenters, Smart DC is dat. Dat is een datacentrum in Rotterdam. En daar zit bijvoorbeeld ook ID3. En dat is weer de Ubisoft-partij die verantwoordelijk is voor cloud gaming.
Ja.
Of in ieder geval daarmee bezig is. Ja, die zitten in hetzelfde datacentrum en die kunnen hier natuurlijk supergoed van profiteren. Want die hebben ineens een veel directere verbinding, waardoor cloud gaming veel, technisch gezien, theoretisch gezien, veel makkelijker zou kunnen. Of veel
of in ieder geval met minder latency. En dat is natuurlijk heel belangrijk als je aan,
precies, ja.
aan de cloud stiekem dus toch iets van merken bij mij thuis. Ik probeer het gewoon op mezelf te betrekken.
Ja, goed. Ja. Gewoon op mezelf betrekken.
Wie weet. Nou, het is sowieso natuurlijk, kan het heel erg interessant zijn voor alle partijen die erbij betrokken zijn. Ik vind het vooral een interessant gegeven dat bolwerk Amsterdam nu steeds meer over heel Nederland gesmeerd gaat worden.
Ja.
En dat er dus al het tipje van de sluier is dat ze ook buiten Rotterdam en Den Haag al kijken. En dat is dat ze dus al kijken naar Eindhoven en Groningen. En ja, dat ze naar de toekomst wel heel erg benieuwd zijn of dat niet ook heel erg interessante plek voor ze zouden zijn om in een datacentrum.
Over 10, 20, 30 jaar zit er gewoon in elke middelgrote stad. Er is gewoon geen sprake meer van netwerk aan elkaar knopen. Het is gewoon één groot netwerk.
Ja, dat is natuurlijk
wel. Het zou wel kunnen in Nederland. Ik bedoel, we zijn er klein genoeg voor.
Precies.
Jill.
Nou, ik heb de afgelopen regenachtige zomeravonden heb ik mijn dubbelloopse shotgun uit de kast getrokken. En ik ben naar Mars afgereisd om demonen af te slachten. Ofwel, ik ben Doom Eternal aan het spelen.
Aan het herspelen of aan het spelen?
Nee, aan het spelen. Ja, die game is alweer van vorig jaar. Dus joh, Julian, wat kom je nou met oud nieuws? Maar er is begin deze maand is daar de raytracing en DLSS-update voor verschenen. Dus ja, ik vond het een mooi moment om die game eindelijk eens op te pakken. En dat bevalt uitstekend. En,
is dat op PC of is dat op console?
Ja, de PC. De console-versie heeft ook de raytracing update. Maar bij de PC krijg je daar dus de DLSS-update bij. De Deep Learning Super Sample methode. Als je een NVIDIA RTX-kaart hebt. En daarmee kan je de game op een lagere resolutie renderen. Maar dan wel op een hogere resolutie zien.
Met dat is dan, AI.
Precies, met AI.
En machine learning.
Heel mooi verhaal. Maar wat het komt erop neer? Ja, die game is sowieso al heel erg geoptimaliseerd. Dus die kan je zelfs zonder die techniek kan je die wel best wel soepel draaien. Ook met raytracing. Maar ja, ik ben echt heel erg positief verrast over hoe goed dat werkt. En als je dat gewoon met de kwaliteitssetting speelt. Je ziet geen verschil met de native resolutie. Dus ik speel dan op 1440p ultrawide. En dat is dan wordt het dus op 75% gerenderd, geloof ik. Maar ja, wat mij betreft ziet er hetzelfde uit. Alleen je krijgt dus in feite gewoon gratis een videokaart upgrade. Want het draait gewoon veel sneller dan wanneer.
Welke kaart wil jij dan?
Ik heb zelf een 2080, maar je kan het zelfs op een 2060. Kan je dit in bijna 4K of een 4K met DLSS kan je dit op 60 fps spelen. Met alle raytracing aan. En ja, ik vind het wel echt een hele mooie ontwikkeling. En ik wil het eigenlijk ook even meer algemeen trekken, want het is natuurlijk wel jammer dat het alleen bij Nvidia werkt. Nvidia heeft dat wel al een aantal jaar heel goed doorontwikkeld en er zijn nu ook al heel veel games.
AMD zit ook zijn eerste stapjes.
Maar precies, AMD heeft dat net uitgebracht. Het alternatief, wat nog wel anders werkt. Het Fidelity FX Super Resolution. En ik hoop eigenlijk dat dat heel snel doorzet naar de consoles. De PlayStation 5 en de Xbox Series consoles hebben een AMD GPU en die kunnen ook met die techniek aan de slag. Maar ja, ik vind eigenlijk resolutie is gewoon niet zo heel erg belangrijk. En het kost zo ontzettend veel om games in native 4K te draaien. Terwijl als je dat op 75% kan doen, een beetje mooi kan upscalen en dan al die rekenkracht die je overhoudt kan inzetten voor de grafische effecten. Dat is echt gewoon een ontzettend nuttige prestatiewinst.
Maar sterker nog, games doen eigenlijk al, ik bedoel, variabele resolutiescaling is iets van de laatste paar jaar. En heel veel mensen waarschijnlijk weten geen eens dat het gebeurt. Als zij in een game een ruimte binnenstappen waar heel erg veel grafische details zijn, dat dan even gewoon de interne rendering resolutie met 20% dropt on the fly. Je hebt, als het een toffe game is en je zit erin en er is veel beweging op het scherm, dan merk je het ook helemaal niet.
Nee, dat is het punt. En zeker ook met DLSS, dat gaat er wel al zo ver in dat je ook, op Twitter zie je dan ook in de reacties mensen die zeggen, ik heb een RTX 3090, de allersnelste en duurste kaart, maar die zetten het toch aan, omdat die dan gewoon wat minder verbruikt, omdat die minder hard hoeft te werken. Ja, dat zegt wel genoeg over hoe ver die techniek nu is en hoe goed die techniek is, want ja, je ziet het gewoon niet en het levert dus geen zichtbaar nadeel op. In hele zeldzame gevallen kan je wat ghosting artefacts zien, maar daar is ook alweer een nieuwe versie van die dat dan oplost.
Ga je nu ook echt op zoek naar games die dat DLSS nu ondersteunen en dat je die probeert te laten?
Het meer andersom, dat ik als ik dan zie van hey, een game heeft DLSS, dan denk ik, goh, dan ga ik die misschien eens spelen. Ik ga die geen obscure game spelen omdat ze DLSS hebben. Maar Doom Eternal is wel een game die ik sowieso wil spelen. En ook de Metro Exodus, die heb ik vroeger, een paar jaar geleden op de Xbox One X gespeeld. Heb ik toch even de Enhanced Edition meegepakt voor de PC, die laatst is uitgekomen. Omdat die helemaal opnieuw is gemaakt met raytracing en de LSS. Dus denk ik, die wil ik nog wel een keer. Of dan met de uitbreiding ook. Kan ik in ieder geval de nieuwe uitbreidingen nog eens spelen met in de nieuwe versie. Dus
maar het is wel grappig wat je zegt van resolutie maakt niet uit. Want niemand in de tijd van de DVD. Even kijken, Erik, wat is een DVD? Is dat 576p in Paul? Of is dat
576p, ja.
Ja, toch? Niemand die toen een DVD zat te kijken zeggen, dit ziet er niet realistisch uit. Ik bedoel, het was gewoon een film. En je dacht, dat was super. Waarom is het realistisch? Want mensen animeren zoals echte mensen en lichteffecten ook in lage resolutie kloppen gewoon. Dus ik ben ook altijd meer geweest van gooi al die rekenkracht nou naar dingen als geometrie hoeft op een gegeven moment ook niet echt heel veel meer vertices in te stoppen. Het doet inderdaad bijna allemaal in lichteffecten en reflecties. Dingen zoals die nu met raytracing gedaan worden. Dus gooi het in hele goede animaties. En daar maak je een game realistisch mee.
Mooiere pixels in plaats van meer pixels.
Wat zeg je?
Ik zei mooiere pixels in plaats van meer pixels.
Ja, nee, maar dat je gamen op 4K en 8K, lekker boeiend. Geef mij maar. Maar dat is wel even de vraag, hoeveel mooier is die game dan, Jules? Met een game van ook zonder raytracing, of je de toggle
aan. Ja, zeker. Ja, het is wel, Doom Eternal gebruikt vooral heel veel reflecties. Die reflecties waren al best wel mooi. Tegenwoordig doen ze dat met allemaal slimme technieken, kan het wel heel mooi. En dan soms denk je van, hey, heeft die game raytracing? Maar dan is het gewoon toch nep. Maar nu zie je gewoon veel realistischere reflecties. En sommige scènes, het valt wel op. En het is wel, soms vind ik het zelfs een beetje, het is wel gek. Soms is raytracing lelijker dan gemaakte reflecties. Ja. Omdat een artiest moet dan heel lang werken om die reflecties zo mooi mogelijk na te bootsen. En terwijl een echte reflectie dan opeens wat rauw of hard kan ogen. Maar het is wel duidelijk zichtbaar en ik vind het wel, wel tof. Ik denk niet dat het voor mij super veel verschil maakt of ik die game met of zonder speel. Want uiteindelijk is het een hele snelle actiegame waarin je van de ene monster naar het andere monster rent. En met heel veel geknal en bloed gespetter.
Heb je überhaupt tijd om je heen te kijken inderdaad?
Nou ja, op zich Doom Eternal is wel een stuk wijdser en groter dan bijvoorbeeld Doom uit 2016. Dus je hebt meer omgeving ook, dat je af en toe even van het ene stukje naar het andere stukje loopt. Ja, alle gangetjes waar dan de grond glinstert en de ramen spiegelen en zo. Ja, dat ziet er nu allemaal heel veel voor uit. Dus dat zeker een aanrader.
En Doom op de PC ondersteunt met die laatste update trouwens ook dat dynamic resolution scaling. Dus je kan hem ook nog zo instellen dat hij dus ook inderdaad, mocht je 60 fps willen halen en je haalt dat niet. Klopt. Zoals met DLSS kan die dus op de achtergrond nog wat terugschalen ook in resolutie binnen wat DLSS al zou doen.
Hey, trouwens, dit is ook voor ons trouwens, voor benchmarking en zo is dit de hel. Als alles variabel wordt, om dan nog een beetje te kunnen zeggen wat voor hardware heb je nodig en zo. Dat maakt ons werk af en toe dan wel
een beetje moeilijker. Precies, dat is ook wel, als je gewoon kijkt van, goh, welke videokaart wil ik kopen, dan ga je natuurlijk heel snel naar de rauwe prestaties kijken. Maar als je inderdaad de DLSS meeneemt in zo'n berekening, dan kan het weer heel anders zijn. Heb je misschien wel heel iets anders nodig. Of dan is misschien een NVIDIA-kaart opeens toch interessanter dan een AMD-kaart. Ik hoop vooral dat AMD's alternatief, dat er snel games gaan komen die dat fatsoenlijk gaan ondersteunen. Want dat is uiteindelijk, daar staat de valt het mee. Je moet die games wel specifiek er geschikt voor maken. En als dat uitblijft, dan is het lastig.
Ja, ik ben vooral benieuwd of, kijk, raytracing is een manier om, maar of er inderdaad meer aandacht uitgaat naar gewoon belichting. Verlichting in games. Gewoon hoe, want daar haal je het realisme van. Ik moest er ook aan denken. Ik had FIFA 21 geïnstalleerd, want die zit in Game Pass. Maar natuurlijk word je altijd genaaid als PC-gamer door EA. Want toch pakken ze de last-gen engine, pakken ze voor de PC-versie. Terwijl een PC bijna kan heel erg schalen. En ik zat op YouTube ook te kijken naar hoe de PS5-versie dan uitziet en de PC-versie. En dan ziet het gewoon bij de PC-versie eruit. Alsof al die precies dezelfde character models, precies dezelfde animaties. Maar de lighting op de PC-versie is helemaal vlak. Het is gewoon echt heel plat. Het is heel doods. En dan zie je dus op de PS5-versie dat ze dan dezelfde character models doen, dezelfde animaties, met dan een modern lighting systeem. Ja, dat is echt bijna letterlijk dag en nacht.
Dat maakt zoveel verschil. Vooral voor de plaatsing van 3D-objecten in een ruimte. Als je een realistische lichtval hebt, dan krijgt ieder object een realistische schaduw. En dan staat het op de grond. Terwijl, dat zeg je ook veel oude games, heb je allemaal van die blokkerige modellen. Maar het heeft ook geen schaduw, dus het heeft totaal geen, het raakt niks. En dat voelt heel onnatuurlijk aan. En inderdaad, als je dan goede verlichting hebt, dat hoeft niet per se raytracing te zijn, maar dan oogt dat gewoon veel beter.
Ja. More lights. Ik ben ervoor. Ik wil nog even noemen als highlight voor mij. Het is een gerucht, dus misschien is het helemaal niet waar. Maar er druppelt al tijdenlang, om de zoveel tijd wat geruchten binnen over de Pixel 6 en de Pixel 6 XL of Pro. Ik weet nog niet hoe die gaat heten. In ieder geval de volgende line-up van Google telefoons. En Google zou, net als Apple volgens mij, ook 5 jaar ondersteuning op die telefoons willen gaan leveren. En dat vind ik een hele mooie zaak. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is een beetje theoretisch, want ik ben iemand die echt never nooit van zijn leven 5 jaar met een telefoon gaat doen. Daar heb ik echt geduld niet voor. Dan wil ik weer wat nieuws. Maar het laat wel zien, denk ik, dat ze serieus zijn over dat ze dat toch een speler willen zijn in de smartphone-markt. Dat je dan ook, terwijl als je zegt ik lever 5 jaar lang support, dat het echt wel consequenties voor dat je de onderdelen op voorraad moet hebben voor de reparaties. Dat je maar gewoon je software 5 jaar lang moet blijven ondersteunen en dat soort zaken. Dus als nou ja, hint naar de antwoord op de vraag, is Google nou echt heel serieus met die telefoons? Willen ze echt meedoen? Zit dit een beetje in de pro-column? Maar ik vind het vooral interessant dat het laat zien, want waarschijnlijk de reden dat ze het kunnen is dat ze met een eigen SoC komen. Whitechapel is de codenaam daarvan. En dat je dus blijkt, hoe meer je in-house doet, wat Apple eigenlijk bewezen heeft, hoe meer je je product kan optimaliseren, hoe meer je zelf in de hand hebt. En aan de ene kant ging natuurlijk met smartphones er een klein beetje naartoe dat iedereen kon een smartphone maken. Ik bedoel, je vloog naar China bij wijze van, en dan ging je bij een paar vendors langs en zeg, nou, ik wil deze met dat kleurtje, met dit en dit en dit. En het werd bijna een soort commodity. Maar je ziet nu eigenlijk alweer, ja, maar als je, dan kom je tot een bepaalde hoogte. Maar als je echt met de big boys mee wil spelen, dan moet je eigenlijk chipfabrikant zijn. Dan moet je mede R&D doen samen met LG en BOE op OLED-schermen. Dan moet je eigenlijk eigenlijk verstand hebben van accu's. Dan, dus ik ben wel benieuwd nog steeds of Google die stap nou echt wil gaan zetten. Ik bedoel, wat een Samsung ook doet. Ik denk dat eigenlijk alleen Apple en Samsung dat op dit moment op die schaal doen. Waarbij ze naar eigen hardware kijken, gewoon alle onderdelen zoveel mogelijk zelf maken of in combinatie maken. Dus, maar in ieder geval, dit was een klein geruchtje, maar ik ben wel benieuwd of dit dan, of ze een keer echt hun best gaan doen, laat ik het zo zeggen.
Zou het niet ook doen om een nudge te geven aan hun partners van, joh, kijk, als wij het kunnen, moeten jullie ook meer je best doen? Want het is wat mij betreft ook wel een frustratie. Ik bedoel, ik ben niet iemand die elk jaar een nieuwe telefoon gebruikt, maar geef een oud telefoon in mijn geval nog wel eens door aan kinderen. En soms heb je gewoon een telefoon en denk je, ja, hardwarematig nog helemaal prima, maar ik wil echt niet dat mijn kind hem nog gebruikt, want het draait Android 6 en er komen geen patches meer voor uit.
Ja, de partner die ze vooral moeten nudgen is gewoon Qualcomm. Want voor mij de grote belemmerende factor is dat vrijwel iedereen Qualcomm chips gebruikt. En Qualcomm zegt na zoveel jaar, ja, we gaan geen nieuwe drivers meer uitbrengen voor die SoC. En als het dan dus, ja, als de nieuwe Android versie een nieuwe Linux kernel gebruikt, waar dus ook weer dat hele board package van Qualcomm geüpdate moet worden en zij doen het niet. Ja, dan zit je een beetje met, het kan hoor. Je kan hetzelfde. Voor mij is Fairphone heeft dat wel gedaan. Die hebben heel erg veel software engineering tijd moeten stoppen in een wat oudere Qualcomm SoC ondersteund krijgen op een nieuwere Android-versie. Maar ja, veel bedrijven die willen daar niet echt aan, want daar zit het niet in hun DNA om het te ondersteunen. Dus ik zou dan denken, als ze aan iemand een signaal willen afgeven, is Qualcomm. Maar ik weet ook niet of die dat, of die daar iets van gaan aantrekken.
Maar dat is natuurlijk wel een punt waar Android als ecosysteem gewoon op punt achter staat ten opzichte van wat Apple doet. Door Apple-telefoons worden gewoon langer en beter ondersteund over het algemeen.
Zeker.
Want het gros van de Android-telefoons in ieder geval.
Dat leuk om bij de nieuwe iOS-versie altijd even te kijken van wat is dan de oudste iPhone die ondersteund wordt. En altijd even te kijken wanneer kwam die dan uit. En dat denk je altijd van, oh ja, dat ding bestaat ook nog. Het voelt dan echt jaren terug. Het is ook jaren terug. Dus ik ben benieuwd. Maar dit is, ik denk voor mij volgens laat, dit zal wel weer september, oktober gaan worden, zeg maar. Maar ik vond het ook wel interessant om te zien dan wat het effect is van een Apple, die dus nu blijkbaar meer iPhones wil gaan leveren dit jaar. En eigenlijk was ook het gerucht dat ze eigenlijk verwachten van de chiptekorten niet, eigenlijk bij de volgende generatie al weinig last te hebben, omdat ze zo verschrikkelijk dat schaal, dat volumespel spelen. En zo'n grote speler dan zijn, dat krijgen ze gewoon voorrang. Ik bedoel, en als je gewoon bedrijfje X bent dat overal een beetje wat dingen inkoopt en heel erg afhankelijk is van externe suppliers, dan zie je nu met zo'n heel chiptekort dat je dan gewoon redelijk hard op je plaat gaat.
Ik ben ook wel benieuwd rondom de release van die Pixel, als ze inderdaad software ondersteuning hebben 5 jaar, wat ze gaan doen met repareerbaarheid. Daar hebben we het natuurlijk al veel vaker over gehad. Maar dat is in dit kader ook wel interessant, want als jij een telefoon softwarematig 5 jaar in stand kan houden, hardwarematig moet je dat ook dan kunnen doen.
Ja, de vraag is, kunnen wij dat dan zelf doen? Of moet je hem opsturen? Maar dan moet zij dus ook inderdaad 5 jaar lang onderdelen op voorraad gaan houden en dat soort dingen. Ja. De vraag is, dat is ook best wel een operatie voor een bedrijf. Dus ik ben benieuwd.
Het kan wel een statement zijn natuurlijk. Dus ik ben wel benieuwd of ze daar wat mee gaan doen als het ding gereleased wordt. Of ze dat echt expliciet gaan zeggen. Deze is heel erg repareerbaar.
Ik denk twee dagen of een dag na de release moeten we gewoon iFixit checken. Ja. En dan hebben ze daar waarschijnlijk al de teardown en dan gaan ze dat.
Het zou mooi zijn als die gewoon weer een klepje aan de achterkant heeft, dat je de batterij kan verwisselen.
Klepje met een batterij. Heerlijk, heerlijk, klepjes. Om dan even door te gaan op de projectors. Erik, jij hebt zo'n ding, dat weet ik toevallig, dat weten wel meer mensen, denk ik. Jij hebt zelfs een hele thuisbioscoop. Misschien is dat wel even een goed punt om te beginnen. Waarom heb je er ooit voor gekozen van nee, een grote tv, dat doet het niet voor mij? dat moet groter. Ik moet gaan projecteren.
Ja, waar is dat begonnen? Dat is echt lang geleden al. Want in mijn vorige huis had ik al een thuisbioscoop. Ik ben begonnen met een analoge CRT-projector. Voor wie dat nog wat zegt. Dat was een projector met 3 buizen. Ik was gewoon DVD-freak. DVD.nl is in het verleden ook van mij en van nog een paar mensen geweest. Dus lekker DVD'tjes kijken en daarover schrijven. Ja, en toen, en dan hebben we het dus over de eind jaren 90, toen had je nog geen echt grote televisies. Toen vonden we wat nu een 42-inch televisie is, dat was toen echt groot en onbetaalbaar. Terwijl zo'n CRT-projector kon je gewoon, ik had een tweedehands gekocht voor relatief weinig, kon je ontzettend groot beeld projecteren. Ja, en ik ben wel gewoon gehoekt aan echt die thuisbioscoopervaring. Dus wat je zei, ik heb echt een bioscoop in mijn kelder gebouwd. Voor je dat wil lezen, het hele bouwproject staat nog op Hardware Info daarvan. En ja, zo groot als wat het beeld in mijn bioscoop is, voor je idee, dat is mijn scherm is 3 meter breed. Dus dat is ongeveer 135 inch diagonaal. Ja, daar kom je met geen enkele televisie in de buurt. En groter beeld is zeker in een verduisterde ruimte, want de projectie heeft zeker ook nadelen waar we het zo meteen over kunnen gaan hebben, is gewoon indrukwekkend.
Maar ik zit op mijn bank en ik doe klik, mijn tv gaat aan. Ja. Ik kan meteen kijken, jij moet naar een aparte ruimte toe. Dan moet er waarschijnlijk een lamp, dan moet iets opwarmen en dit. Ik bedoel, hoe hoog is de drempel om even iets op de projector te gaan kijken? Is die hoger dan bij een tv?
Ja, die is wel hoog. Dat is wel zo.
Dat is toch ook een voordeel? Dus dat je er echt een activiteit van maakt?
Precies. Ik bedoel, ik heb ook mijn kelder en dat is niet bij design, maar dat is ook een redelijke kooi van Faraday door al het beton en het staal. Dus er is ook opzettelijk geen wifi. Dus iedereen kan zijn telefoon meenemen, maar je kan niet gaan zitten appen daar beneden. Het is wel echt, we gaan film kijken als je daar naar beneden gaat. En ik bedoel, het aanzetten is op zich relatief simpel, want ik heb zo'n Logitech Harmony remote. Dus het is letterlijk 1 druk op de knop en alle apparatuur die eromheen staat gaat aan in de juiste sequence. Maar alsnog is het wel gewoon, ja, het is echt iets waar je voor gaat zitten. Het is niet even op de tv aan en het als achtergrondje erbij aan hebben staan, wat veel mensen bijvoorbeeld tijdens koken of zo hebben. En ik gebruik het zelf.
Het 8-uur-journaal kijk je er niet.
Nee, ik moet wel zeggen, mijn enige tuner is in de kelder, want ik kijk er wel Formule 1 op af en toe. Maar voor de rest is het inderdaad gewoon films wat ik er kijk. En dan moet je ook denken aan dat ik er, als het mee zit, 1 keer in de week zit. En dat halen we vaak niet.
Minder dan 1 keer in de week gewild?
Ja.
Was dat ook het idee toen je het ging bouwen?
Nee, maar ja, leven gebeurt, hè. Kinderen, werk, dat soort dingen, andere hobby's. Het is, maar dat maakt het ook wel weer leuk. Het is nu elke keer, als we het doen, is het wel gewoon weer filmavondje. Het is gewoon leuk.
Het is ook een familieding dan. Dan ga je er echt voor met z'n allen voor zitten.
Ja, zeker.
En heb je dan ook echt van die... Want ik ken het project nog niet, dus ik vind het super interessant. Ook al gaan we het eigenlijk over de projectors hebben. Maar heb je dan ook echt gewoon bioscoopbanken en zo daar neergezet?
Ja, ik heb 8 bioscoopstoelen. Ja, je moet het maar... Het staat in een groot artikel in 4D.
Ik heb een linkje in de show notes.
Het is inderdaad echt gewoon een mini-bioscoop. Dus ook met Dolby Atmos geluid. 13 kanalen, 4 in het plafond. Geluid uit het scherm is ook een van de redenen waarom ik een projectie heb. Zodat ik met een akoestisch transparant scherm kan werken. Zodat het geluid echt niet eronder vandaan komt. Maar echt waar je mensen ziet, komt ook de spraak vandaan. En dat soort dingen. Dus ik heb echt een mini-bioscoop onder mijn huis gebouwd.
Maar je zei net, hè, toen je ooit begon met projecteren, toen was een 42 inch tv was gigantisch. Ja. Nu, ik heb even in de prijslijst gekeken, voor minder dan €2000 koop ik een 85 inch televisie. De projectors die we recent getest hebben, hebben we getest op 100 inch. Want ik bedoel, niet iedereen heeft, als we even voor de gemiddelde persoon die niet een kelder over heeft om een thuisbioscoop te bouwen, is het toch een kamer die je misschien over hebt waar je een scherm op hangt. En dan lijkt het verschil tussen 85 inch en 100 inch al een heel stuk kleiner. Wat is dan wat jou betreft het grote voordeel van projectie boven televisie?
Nou, 100 inch is ook gewoon praktisch. Dat komt gewoon omdat wij een 100 inch matwit scherm hebben hangen. En 100 inch voor de duidelijkheid, dat is 2,20 meter breed. Dus dat is niet ontzettend groot. Je kan met een fatsoenlijke projector kan je echt makkelijk veel groter. Ik heb zelf een projector in mijn kelder die niet super helder is. En dan is 3 meter is uitstekend haalbaar. En dat kan met helderdere projectors ook in ruimtes waar je niet helemaal verduistert, kan dat ook prima. Maar zelfs 100 inch ten opzichte van 85 inch, dat klinkt niet zoveel, maar dat is wel 1,4 keer groter beeld, hè, qua oppervlak. Dus het is stiekem wel, het is natuurlijk de diagonaal waar je het over hebt.
Ja.
Dus het is stiekem best wel echt veel groter beeld. En groot maakt gewoon meer impact. Als je mensen 2 identieke televisies naast elkaar laat zien, waarvan de een groter is dan de ander, en ze staan identiek afgesteld en je vraagt mensen, welk beeld vind je mooier? Vrijwel iedereen zal zeggen dat ze het grotere beeld mooier vinden. En dat is gewoon een beetje hoe onze hersenen werken.
Groot
beeld
is simpele gewoon apenbreinen die...
Precies.
Die vinden dat mooi.
Dus meer is beter.
Dichterbij zitten.
dichterbij zitten. Dichterbij zitten. Ook, maar dat is een trucje waardoor je hersenen zich niet helemaal laten foppen. Want ik bedoel, ik heb dus redelijk groot beeld. Hè, wat ik zei, 3 meter. Maar het effect is nog niet hetzelfde als wanneer je in een echte bioscoop zit voor een supergroot scherm. Dat is toch echt weer een ander effect.
Oké, maar dat, nogmaals, als mensen het niet kennen, dan moeten ze dat eventjes gaan lezen. Lang niet iedereen doet het. Voor de meeste mensen zal projectie dus iets zijn van ik heb een kamer over en ik hang daar een scherm op. Of ik doe het zelfs, als je het echt helemaal gemaakt hebt, doe je het in de woonkamer. Wat is dan, stel iemand luistert hiernaar en die denkt, gewoon, wat leuk, moest je over nadenken. Wat zijn dingen die je wat jou echt moet weten? Maar dat is echt waar projectie het voordeel op levert, het is groot. Maar ik kan me ook voorstellen dat het echt wel wat nadelen heeft in opzicht van een tv, buiten het feit dat je een scherm ergens aan je muur hebt.
Ja, projectie heeft een heleboel nadelen. Groot is echt het belangrijkste voordeel. Het belangrijkste nadeel is dat het wit van de muur, van het scherm waar je projecteert, is meteen je zwart niveau. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar een projector kan natuurlijk geen licht weghalen. Dus de ondergrond waarop je projecteert, dat is het zwartste zwart. Dat betekent dus dat wil je echt zwart beeld hebben, moet je je ruimte verduisteren. En dat maakt een projector meteen ook om als vervanger voor een televisie niet meest voor de hand liggend. Tenzij je altijd als je het journaal wil gaan kijken meteen de Luxeflex dicht wil draaien. En dat is dus een nadeel. Nu werkt het wel zo dat op het moment dat je een projector hebt die heel veel licht kan toevoegen, dat onze hersenen ook wat compenseren. En dat je dat wit van de muur, dat je hersenen dat ineens als zwart gaan zien. Maar goed, de projector moet wel daar overheen kunnen blazen, als het ware.
Eigenlijk moet je niet op een witte muur projecteren?
Tenzij je dus de ruimte goed kan verduisteren. Maar ook, want veel, je hebt bijvoorbeeld daglichtschermen, schermen die echt bedoeld zijn voor tijdens daglichtprojectie, die reflecteren beeld op een bepaalde manier, zodat het vanaf de projector eigenlijk recht naar je toe komt. En ze proberen dat beeld wat licht wat vanaf de zijkant invalt, bijvoorbeeld vanaf ramen of vanaf lamp aan het plafond, worden dan geprobeerd om dat licht een andere kant op te verstrooien juist. Ja, dat soort schermen zijn duur. Maar zo heeft bijvoorbeeld ook weer als nadeel dat je dus, omdat dat beeld zo gericht wordt teruggezonden, dat je een hele kleine kijkhoek hebt. Wat dus ook weer niet fijn is. Maar inderdaad, en dat zijn vaak ook grijze schermen. Juist omdat wat je zegt, wit is niet ideaal. Om dat zwart niveau nadeel, om dat een beetje op te lossen.
Maar zou je dan in theorie op een zwart scherm kunnen projecteren? Als je op helemaal een hele mooie zwartwaarde wil?
Wat is echt zwart? Als je Fanta Black hebt, waar we het wel eens over hebben gehad, dan blijft niks terug. Dat is zeg maar de meest extreme versie, dan komt er natuurlijk niks terug. Maar inderdaad, grijze schermen, los van dat ALR, dus van dat ambient light rejecting waar ik het net over had, die speciaal zorgen dat het licht naar je toe terugkomt. Grijze schermen worden wel gebruikt om gewoon een beter zwart niveau te kunnen krijgen bij projectoren. Daardoor neemt je piekhelderheid uiteraard ook af, maar een lager zwart niveau kan een voordeel hebben afhankelijk van de projector die je gebruikt en de omstandigheden waarin je kijkt.
Jules, heb jij het ooit overwogen?
Nou, het gaat altijd wel. Ik vind het altijd heel interessant, grote schermen. Dus het gaat altijd wel een beetje kriebelen als ik dan weer zo'n round-up lees of die short row projectoren. Maar wat ik dan ook altijd doe, is inderdaad even in de Pricewatch klikken en naar die grote tv's kijken. Valt me toch altijd wel weer op hoe snel die prijzen dalen en hoe die veranderingen zijn. Nu bijvoorbeeld sinds dit jaar 83 inch OLED. Nou ja, oké, dat kost nog €7000, is wel erg veel geld. Maar toen kwam ik bij de Samsung Neo QLEDs. Daar hebben wij de 65 inch van getest. En die is duurder dan een OLED van hetzelfde formaat. Maar de 85 inch Neo QLEDs met mini-LEDs, die is minder dan €5000. Nou ja, is nog steeds heel erg veel geld. Maar die prijzen die gaan wel steeds. Er zit zoveel beweging in. En ik denk wel dat ik uiteindelijk als ik echt iets groter wil dat ik in die hoek zou gaan kijken. Want dan heb je weer 120 hertz, VRR. Dus voor gaming is dat uiteindelijk gewoon veel interessanter dan een projector, denk ik.
En HDR, want HDR, een ander nadeel van projectie is dat veel projectoren uit het high-end segment ondersteunen HDR. Maar omdat je gewoon sowieso een beperkt dynamisch bereik hebt. Hè, we zeiden het zwart is gewoon niet perfect, waardoor je dynamisch bereik dus niet fantastisch is. En ook de piekhelderheid valt in vergelijking met de televisie wat tegen. HDR werkt op een projector eigenlijk ook gewoon niet. Dus dat soort dingen zijn allemaal voordelen voor tv's.
Maar waarom werkt het dan in een grote Dolby cinema bioscoop wel? Ik heb wel het idee dat ik daar met moderne films echt wel hoge piekhelderheid zie en zo.
Ja,
niet?
Dolby Cinema is wel echt een heel ander verhaal. Wat die gebruiken is een dubbel optisch lichtpad in de bioscoop. Dus dat betekent dat het beeld wordt door twee beeldprocessors heen gestuurd, waardoor je eigenlijk waar het contrast kwadratisch krijgt. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar je moet het een beetje zien zoals die LCD-televisies met twee panelen achter elkaar, waar sprake van was. Ja. Zodat je dus op micro-niveau extra kan dimmen. Dus dat in combinatie met een hele sterke lichtbron, laser in het geval van Dolby Cinema, zorgt dus dat je en hele hoge lichtopbrengst op hebt en heel goed zwart niveau. Maar dan heb je het over technologie die echt, buiten het feit dat het dus voor cinema en die grote is sowieso duur, maar het is echt verschrikkelijk duur en voor home gebruik gewoon niet haalbaar.
Dat is wel een goed brugje naar de technologie. Want bij tv's is het tegenwoordig, hè, je hebt of een OLED of LCD. En dan, oké, dan verschilt tegenwoordig het backlight een beetje. Maar volgens mij bij de goedkoopste projectoren, zoals die een paar weken terug die test van hadden, dat zit best wel anders in elkaar dan die hele dure high-end short throw projectoren. Dus wat zijn een beetje, wat is het LCD en het OLED, om het zo maar even te vernoemen, van de projectorwereld? Wat zijn de technologieën waar je uit kan kiezen als je een projector koopt?
Ja, in het goedkope segment heb je feitelijk twee smaken, namelijk LCD en DLP. Ga je nog iets duurder, dan heb je ook nog LCOS, dat is Liquid Crystal on Silicon. Dat is feitelijk reflecterend LCD en dat Sony noemt dat XRD uit mijn hoofd en JVC noemt dat DILA. Maar goed, dat is echt bij duurdere projectoren en dan betreft over apparaten vanaf 5000 euro uit mijn hoofd. Maar je hebt dus LCD en DLP in het betaalbare segment. En LCD is een projector waarbij het beeld door drie LCD-schermpjes heen wordt gestuurd, die een rood, groen en een blauw beeld maken. En dat wordt samengevoegd in een prisma, waardoor er weer één beeld uit de projector komt.
Maar dat is eigenlijk gewoon hetzelfde LCD wat we van tv's kennen, waar je een backlight hebt met daarvoor een LCD en dan gaat er licht doorheen. Dat is
ja, alleen het zijn dus drie losse LCD'tjes die los van elkaar voor rood, groen en blauw licht zorgen. Wat dan later door een prisma weer wordt samengevoegd. In plaats van dat je bij een LCD-scherm subpixels hebt die drie verschillende kleuren maken. Maar het is dus wel gewoon een compleet beeld wat in één keer op het scherm wordt geprojecteerd. En dat in tegenstelling tot DLP. DLP is eigenlijk een chip met daarop een raster van spiegeltjes voor elke pixel één. En die spiegeltjes die kunnen naar links of naar rechts geklapt zijn. Dat is op een soort wipwapjes zijn die gemonteerd. En zijn ze bijvoorbeeld in het voorbeeld naar links geklapt, dan sturen ze het licht door naar de lens. Dus dan komt het op het scherm terecht. Zijn ze de andere kant op geklapt, dan komt het licht in een soort opvangbak binnen de projector terecht. En is het beeld dus zwart. En door die chipjes heel snel te laten wisselen van stand.
De wipwappen dus, heet dat toch?
Te laten witpaffen, inderdaad, om die analogie maar aan te houden. Kan je dus grijs tinten creëren. Want gewoon langer licht naar het scherm zorgt voor wit licht. Korter zorgt voor minder wit licht, dus voor grijs. Alleen daarmee heb je dus nog geen kleur, want heb je feitelijk een monochroom beeld. Dus wat ze daarop hebben bedacht, is dat er ook nog een kleurenwiel in het lichtpad zit. Dus dat is letterlijk een wiel met verschillende kleurvakken, wat razendsnel ronddraait. En waardoor een deel van het licht dus rood, groen of blauw wordt gekleurd. Ja, afhankelijk van het kleurenwiel wordt opgebouwd, kunnen het ook nog andere kleuren zijn. Maar in ieder geval rood, groen en blauw. En dat wordt achter elkaar op het scherm geprojecteerd. Dus je hebt nooit een compleet beeld op het scherm staan. Je hebt altijd of rood of blauw of groen achter elkaar op het scherm staan. Maar omdat dat heel snel gebeurt en ons apenbrein, zoals je dat net zei, niet zo heel erg geavanceerd is, mengen onze hersenen dat dan weer. En zien we dus één beeld wat gewoon kleur lijkt te hebben.
Ja, maar hier zit een maar aan, toch?
Daar zit zeker een maar aan. Omdat ons apenbrein is niet zo heel erg slecht. Of onze ogen, ik weet niet precies waar het zit. Maar in ieder geval, als je snel met je ogen over het beeld heen beweegt, bijvoorbeeld bij het lezen van ondertiteling, als je teruggaat van het eind van de zin naar het begin van de volgende zin, dan kan je wel degelijk zien dat het niet een heel beeld is, maar dat het bestaat uit losse kleuren. Dat noemen ze het regenboogeffect. En het is afhankelijk van per persoon. Dus van de persoon die, of je dat ziet, ja of nee. En ook van de projector, van hoe snel dat kleurenwiel draait. Dus hoe snel die kleuren achter elkaar worden getoond. Of dat zichtbaar is en of dat storend is. Maar dat is een...
Ik zag in ieder geval in de comments ook onder jouw test, dat sommige mensen zeiden van, ik kan daar totaal niet tegen. Ik word helemaal gek. Voor mij nooit DLP. Ja. Terwijl andere mensen zeggen van, waar heb je het over?
Ja, precies. Okay. En ook in testlab, bedoel, toen ik met deze test bezig was, ik ben ook iemand die het redelijk goed ziet. Zeker bij slechte projectoren kan ik er slecht tegen. Bij die duurdere short throw modellen die we hadden, daar is dat vrij goed. En daar heb ik er eigenlijk weinig last van. Ik kan het wel zien als ik het wil zien, maar het is voor mij niet zodanig storend dat ik zeg, is niet te doen. Terwijl andere mensen testlab zeiden van, ja, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Terwijl ook mensen binnenkwamen lopen tijdens het testen van die short throw projectoren en zeiden, ah, DLP. dus ja, het is echt zeer persoonsafhankelijk.
En had je nog LCOS?
Nee, dat wordt met name gebruikt door Sony en JVC in hun 4K home cinema projectoren. En dat zijn dus niet short throw of ultra short throw apparaten. Die vielen buiten de scope van de
nee, maar je hebt dat technieken. Dus je hebt zeg maar LCD, dan heb je DLP en dan had je nog die derde.
Ja, LCOS, sorry, je vrucht, dat heb je inderdaad ook nog. Ja, nee, dat is een derde technologie. Dat lijkt een beetje op DLP. Dus dat is ook reflectieve technologie. Alleen dan is het feitelijk een LCD wat in een spiegel is verwerkt. Dus waarbij de LCD-chip op de spiegel zit en dus zorgt dat de spiegel wel of niet reflecteert. Het is vrij technisch verhaal, werkt ook met drie chips, dus voor elke kleur één. Dus je hebt niet het regenboogeffect. En het voordeel boven standaard LCD, waarbij het licht er dus doorheen schijnt, is dat het contrast hoger kan zijn. Dus LCOS kan je een beetje van zeggen, het heeft de voordelen van zowel DLP als LCD, zonder de nadelen van DLP.
Klinkt ook als het duurste.
Ja, is ook het duurste, ja.
Want als je, hè, bijvoorbeeld als ik zeg, ik wil nu gewoon een keer leuk instappen, ik heb een kamertje over, ik wil, nou, laten we zeggen, 1000 euro aan een projector uitgeven. Heb ik dan überhaupt keus van al deze technologieën of zit die gewoon dan aan het goedkoopste vast?
Nee, dan kan je LCD en DLP kiezen. LCD is feitelijk Epson die dat doet. Die zijn groot, die hebben daar een aantal patenten in. Zijn ook de enige die dat exclusief LCD doen. Epson doet helemaal geen DLP, terwijl de meeste andere fabrikanten doen exclusief DLP. Dus je hebt echt wel keuze tussen LCD aan de kant van Epson of DLP bij een heleboel andere fabrikanten.
Bij televisies weten ze dat er allemaal dingen in de pijplijn zitten. We hebben QD-OLED's misschien bij Samsung of MicroLED. Weet je, er zijn altijd wel nieuwe technologieën aan de horizon. Is er iets buiten deze drie dingen in projectorland waar iedereen met dezelfde hobby die jij hebt met smart op zit te wachten?
Nou ja, voor zover ik weet niet. Het zijn geen grote geluiden daarover hoorbaar. En het punt is natuurlijk ook wel, ondanks oplevingen zoals dit soort ultra-short projectoren, wat dan weer een nieuw toepassingsmodel is, heeft de projectiemarkt natuurlijk wel echt veel last van goedkope, grotere televisies. En terecht, want we zeiden net al, behalve dan als je heel groot wil, is er eigenlijk weinig reden om voor een projector te kiezen. Sterker nog, je hebt veel meer nadelen dan voordelen. Dus die ontwikkelingen gaan ook niet ontzettend hard. En LCD en projectoren hebben ook een beetje hetzelfde probleem als wat LCD-televisies hebben. Namelijk, het zijn geen zelfoplichtende pixels. Dus het contrast is gewoon nooit zo hoog als wat je met bijvoorbeeld een OLED-televisie hebt. Dus mensen die echt voor die ultieme beeldkwaliteit kiezen, ja, die zullen toch voor meestal een OLED of inderdaad voor een LCD met hele goede local dimming kiezen.
Je bent het niet echt aan het verkopen, Erik. Ik denk, nu kom je nog even met je pleidooi waarom mensen inderdaad...
Nee, waar kijk je zelf naar uit? Is er nog iets waarbij je zelf denkt van, ik heb nu dit, maar...
Nou, ik heb nog een Full HD-projector. En ik had al langer over kunnen stappen naar een 4K-projector. De meeste 4K-projectoren die nu zijn pseudo-4K. Ook de apparaten die we hebben getest, die maken door een soort verschuiving van het beeld ook heel snel achter elkaar, scalen ze een lagere resolutie op naar 4K. Nou, waar ik me wel naar uitkijk, is dat native 4K dat goedkoper wordt. Dat bestaat wel, maar dan heb je dus inderdaad over die hele dure apparaten van Sony en JVC onder andere. Want het voordeel daarvan is niet alleen dat je dus die native resolutie hoger is, maar ook omdat er geen rare dingen gebeuren in het lichtpad, wat wel gebeurt bij die pixel shifting projectoren, is dat het contrast hoger is. Dus ik zou wel echt native 4K met een hoog contrast, hè, voor in ieder geval voor projectorbegrip hoog contrast, als dat er is en je hoeft daar niet een tweede hypotheek voor te nemen, dan ga ik wel over. Want voor mij blijft het wel gelden, ik vind het grote beeld dus wel echt vet. Ik bedoel, ik heb ook gewoon een televisie die HDR doet, maar ik vind film kijken op mijn 1080p projector in de kelder toch echt een toffere belevenis.
Hoeveel zou je ervoor over hebben? Om zeg maar over te stappen naar 4K?
Ja, ik vind het lastig. Wat ik al zei, ik zit er één keer in de week. Maar dat houdt wel zo'n beetje op laten we zeggen, 4,5 à 5.000 euro zou ik max vinden.
Ja, dat is denk ik voor de gemiddelde persoon...
Zo kost mijn auto.
Ja, precies. Maar ik denk waar we niet over hoeven te discussiëren is dat waar je kan zeggen bij een 55 inch tv, ja, heeft 4K nou nut of niet? Ik denk dat je in jouw kelder op 135 inch aan projecteren bent, dat je dan zeker wel kan zeggen dat meer resolutie echt wel zichtbaar is.
Oh, absoluut. Want ik heb dus al wel meerdere projectoren hier getest die dan na test weer terug moesten. Ja, dat is altijd wel een beetje pijnlijk als je dan weer terug gaat naar je eigen projector. Maar nog niet zo pijnlijk dat ik de knoop heb doorgehakt. Want wat ik al zei, dat die projectoren waar ik dan heel blij van werd, die begonnen meestal met een getal wat met een 1 begon. En dan niet 1000, maar eerder tienvoudige daarvan.
Ja, oké. Dus eigenlijk is gewoon de grote tip, koop je een nieuw huis, zorg ervoor dat je een hele grote kelder laat bouwen. En dan kun je dan altijd nog eerder een keer bellen om te vragen hoe je daar een bioscoop in bouwt. Dat is dan toch wel de beste manier om het te doen.
Dat mag altijd.
Dat mag altijd. Dan wil ik even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. Als het goed is, is er vandaag, daar ga ik wel vanuit, onze roundup van powerbanks verschenen. Hebben we in het verleden ook wel eens getest. Nou, Erik weet dat jij ze op hardware info testen. Dat was in het verleden vaak ook een kwestie van, hè, hoeveel vermogen zeggen ze dat erin zitten? Hoeveel energie en hoeveel zit erin? Tegenwoordig kunnen we ook allemaal leuke dingen testen op het gebied van USB power delivery. Dus met de één kun je je telefoon laden, maar hoe snel kun je laden? Sommige kun je je laptop zelfs mee opladen. Dus dat is een heel leuk stuk geworden. Ook komt er aan een schilderij dat geluid maakt.
Ja, ja.
Toch? Dat is wat het eigenlijk is, toch? Ja, IKEA en Sonos werken al een tijdje samen en die beginnen steeds gekke vormen op te zoeken.
Ja, het is interessant. Ik bedoel, lees de review vooral. Ze prijzen het zelf aan als het schilderij. Ik vind het zelf wat aan de dikke kant voor een schilderij, maar het heeft in ieder geval de vormfactor.
Het is iets wat je inderdaad aan je muur hangt en wat er zomaar kunstig uit zou kunnen zien, welk geluid het voorkomt. Verder ben jij druk bezig geweest met de Venue 2 van Garmin. We hebben het al over smartwatches gehad. Daar is ook weer een nieuwe vanuit. We zijn bezig met de nieuwste LG OLED-tv's, om gewoon maar weer even op de OLED terug te komen. Dus genoeg op de site. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback? Doe wat heel erg graag. Kun je reactie achter. achterlaten op de website of ons mailen op podcast@tweakers.net. En we zien je weer volgende week.